Geliefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, van harte welkom in deze dienst. En ook u die op afstand verbonden bent, van harte welkom. Vanmiddag gaat weer voor onze oud-predikant, dominee Korving, emeritus op Urk. En het thema vanmiddag is Jacobs hoop herleefd. En we lezen daarvoor uit Genesis hoofdstuk 45. Voor de kinderen is er weer een kerkboekje beschikbaar op de site van de kerk. En ik herinner u nog aan de collecte. Het zijn er drie. De eerste is voor de kerk, de tweede is voor de emeritiekas en de derde is voor de noodhulp in Oekraïne. De eerste twee kunt u overmaken op het rekeningnummer van de kerk en de derde de noodhulp op de rekening van de diaconie. We zingen nu Psalm 75 vers 1 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Ons begin staat in de naam van de drie enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 25, vers 2 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En vers 6, wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Psalm 25, vers 2 en 6. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. We stemmen in met de apostolische geloofsbelijdenis, waarna we willen zingen Psalm 42, vers 7. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, vers 7, als antwoord op de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed om de Heere te vragen om zijn onmisbare zegen bij de bediening van zijn woord. Laten wij bidden. Het is uw trouw en goedheid alleen, Heere, dat u ons aan de middag van deze zonovergoten, stralende rustdag samenbrengt als gemeente in uw huis, in vrijheid. Heere, dat is zo'n weldaad en wij willen u daarvoor danken. En wij bidden dat de gezindheid van ons hart, als we hier in de kerk zijn of thuis met de dienst verbonden, ook zo zal zijn dat we gericht zijn op u en op uw eer. Heere, zelfs in de kerk kunnen we op een schijnbaar geestelijke manier met onze eigen belangen bezig zijn. En dat we ons vooral laten leiden door de gedachte, als wij het maar goed hebben. Maar het gaat veel meer om de vraag of u het goed hebt met onze eredienst, of u aan uw eer komt, of uw naam wordt groot gemaakt, of werkelijk wordt beleefd waar we de dienst mee begonnen, zo gepast. U alleen, u loven wij. Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugd nabij, in plaats van ver weg. Terwijl wij niet anders hebben verdiend door de zonde. Want wij zijn ver weggegaan van u. U hebt ons niet verlaten, maar wij hebben u verlaten. En u zou geen onrecht doen als u uw aangezicht voor ons verborgen hield. En wij uw naam, die grote en heerlijke naam, waarin alle zaligheid en eeuwige liefde besloten ligt, dat wij die naam niet zouden kennen, omdat u hem niet bekend maakt. Maar u doet het wel. En u doet het ook vandaag weer door de prediking van het evangelie. Die enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En als wij dat gaan verstaan en vanuit onze nood en ellende die naam leren aanroepen, dan geldt: en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Heren, zoudt u ook vanmiddag ons bij die dingen willen bepalen? En wilt u ons door uw Heilige Geest leiden, zowel in het luisteren als in het spreken? Ja, uw dienaar heeft het nodig, omdat hij echt een gezant van u mag zijn, een instrument in uw handen, een dienaar van het woord en niet van mensen en ook niet van eigen ideeën, maar dat uw woord mag opengaan. En zoudt u door de werking van uw geest willen geven dat ook ons hart zal opengaan. En dat we zo in uw huis onderwezen worden vanuit de schrift over de weg van de zaligheid en wat het betekent om deel te ontvangen aan heil dat nooit vergaat. Dat wekt een onuitroeibare hoop die het grote verschil maakt in het leven van mensen, zelfs als de omstandigheden zwaar zijn en moeilijk en niet spoedig zullen veranderen. En in dit verband willen we in onze gebeden ook denken aan medebroeders en zusters in de verdrukking, die in landen wonen waar geen vrijheid is om samen te komen, waar het bezit van een Bijbel zeer riskant is. O Heere, wij bidden dat u ook daar, ja juist daar ook, aanwezig wilt zijn en uw kinderen wilt bemoedigen, ondersteunen, sterken en getrouw wilt maken. En geef, Heere, dat tegen de verdrukking in toch uw kerk zal groeien. En dat het getuigenis van hen die uw naam belijden, terwijl het met lijden gepaard gaat, tot zegen zal mogen zijn voor velen. Laat dat heilige vuur dat de Heilige Geest ontsteekt in het hart ook anderen mogen raken. En Heere, zo bidden we dat u ook in deze wereld die bol staat van ongerechtigheid wilt werken, zodat velen worden toegebracht uit alle volkeren van de aarde die die ene naam leren belijden en u, o drie enige, volzalige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zullen dienen, liefhebben, gehoorzamen en navolgen, elke dag. En wat wij voor hen bidden, hebben we zelf zo nodig. Heere, zoudt u willen geven dat als wij u nog niet persoonlijk kennen, dat dat zal veranderen. Dat u uw woord daarvoor gebruikt om jongeren of ouderen stil te zetten en te bepalen bij dat ene nodig. En als wij door uw genade getrokken werden, dan bidden we, wilt u het ook verdiepen en versterken wat uw hand begon. Heren, aan onze kant kan het soms zo bestreden liggen. Kan het geloofsleven zelfs inzinken, de liefde verflauwen, de hoop verdonkeren. Maar zoudt u het weer willen verlevendigen, zoals het ook was bij de aartsvader Jacob? Maar zoudt u ook voor ons die genade willen geven, dat de hoop mag herleven en dat we in het leven met u mogen ervaren, Heren, dat aan uw kant die trouw niet verandert. En dat er een voorbidder in de hemel is die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En dat is het geheim ook van de volharding der heiligen. Die kunnen alleen volharden omdat u volhardt in de voorbeden. Heere, laten wij daar steeds op mogen leunen en steunen. We bidden dat u zo door de dienst van de verkondiging van het evangelie over heel deze wereld uw koninkrijk wilt doen komen. Zegent u het werk van zending en van evangelisatie. Ook het evangelisatiewerk zoals het hier vanuit de gemeente gedaan mag worden, wilt u het gebruiken, Heere, om nog velen te trekken tot u en bekend te maken met dat heil dat nooit vergaat. Ook de christelijke hulpverlening, Heere, daar willen we voor bidden dat u de liefdegaven die bijeengebracht worden en ook besteed worden daar waar het nodig is, dat als een transportmiddel mag zijn waarin de liefde van God in Christus meekomt en het mensen op die manier in aanraking brengt met een waarde die groter is dan die we in het materiële kunnen ontdekken. En dan bidden we ook wel speciaal voor de collecte die gehouden wordt voor de hulpverlening in Oekraïne. Als we daar onze gaven voor mogen afzonderen, Heere, laten we dat dan ook echt doen met een toebereid hart, met een volvaardig gemoed. En wilt u het zo maken dat deze gaven ook werkelijk van betekenis mogen zijn, dat ze enige verlichting mogen geven, op welke manier dan ook. U weet wat nodig is en waar het nodig is en laat het dan ook zo zijn bestemming mogen vinden. En laat het tot eer van u zijn. En Heere, zo leggen we ook deze dingen voor u neer. We bidden ook voor het werk onder het Joodse volk. Heere, wilt u ook onder het Joodse volk nog velen toebrengen die de Messias, hun Messias, zullen gaan herkennen en erkennen. Wilt u de bedekking wegnemen die op hun hart ligt bij het lezen van het Oude Testament. Maar als die bedekking weggenomen wordt, dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En kunnen we het wonder zien van de vervulde profetie in hem, die het vlees geworden woord is. Heere, en als de verwerping van Israël tot zegen werd gesteld voor de volkeren van de aarde, omdat het evangelie nu tot ons kwam, wat zal hun aanneming dan anders wezen dan leven uit de doden? Zo bidden we dat u ook in deze tijd krachtig wilt werken en wilt tonen dat u een arm met macht hebt en dat u leeft en regeert in eeuwigheid. We dragen de gemeente aan u op. Heer, u kent alle noden en zorgen en behoeften die daar zijn. We bidden voor de broeders die hier mogen dienen. Dominee Van der Ree, dominee Mulder, wilt u hen bemoedigen, sterken, bekwamen, zegenen en tot zegen stellen, dat hun arbeid naar uw belofte niet ijdel zal zijn in de Heere, maar mag dienen tot groei en bloei van de Pniel gemeente en tot de eer van uw naam. We bidden ook voor de emeriti van de gemeente en in de gemeente. U kent ook hun omstandigheden. Wilt u ze nabij zijn bij het klimmen van hun jaren en geef hen ook dat uitzicht gewerkt door de Heilige Geest, dat ze ook de troost mogen ontvangen heel persoonlijk uit de boodschap die ze zelf naar de liefde van hun hart al zoveel jaren hebben mogen brengen. Heer, en zo komen we tot u om te bidden om uw zegen over deze dienst. Uw dienaar heeft vanmiddag weer precies hetzelfde nodig als wat hij ook vanmorgen niet kon missen. Maar u bent toch diezelfde God, Heer, onze verwachting is van u. Laat uw Heilige Geest ons sterken en leiden in spreken en luisteren. En wilt u geven dat we hier in de kerk of thuis mogen ervaren dat u in ons midden komt. Heer, en dan is het goed. Dan kunnen we ook van mensen afzien. En dan geven we u alleen de eer. Heer, zo komen we voor uw aangezicht. Niet als rechthebbende mensen, maar als hulpbehoevenden. Maar u bent toch die God die geen bedelaar laat staan, zou u dat ook vanmiddag heerlijk willen waarmaken? Wilt u zo onze gebeden verhoren en onze dank aanvaarden uit genade om Jezus' wil? Amen. Gemeente, wij lezen nu samen uit Gods woord in het eerste Bijbelboek, hoofdstuk 45. Uit de geschiedenis van Jozef die zijn broeders heeft ontmoet en nu zich aan hen bekend maakt en ze dan terugstuurt naar hun vader Jacob, opdat die ook naar Egypte zal komen om daar in de tijd van de hongersnood te kunnen wonen en verzorgd te worden door Jozef. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep: laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers: kom toch dichterbij bij me. En zij kwamen dichterbij. Toen zei hij: ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land, en er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem: dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar van honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. En het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de farao gehoord werd, was het goed in de ogen van de farao en in de ogen van zijn dienaar. De farao zei tegen Jozef: zeg tegen uw broers, doe dit, bepak uw dieren en ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid, doe dit, neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw oog uw huisraad niet ontzien, want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao, ook gaf hij hun proviant voor onderweg. Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren. Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij evenzo 10 ezels die van het beste van Egypte droegen en 10 ezelinnen die koren en brood droegen en proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg en zij gingen. En hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Zij trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. En dan volgen de tekstwoorden voor de prediking van vanmiddag. Toen vertelde zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar toen ze hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. En Israël zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu gaan zingen uit Psalm 119 en daarvan de versen 37 en 83. Uw hand heeft mij gemaakt en toebereid, hij maakt mij ook verstandig in uw wetten, zo leer ik uw geboon en heiligheid. En vers 83, dat is wat vree heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Gemeente, als antwoord op de prediking willen we straks zingen van Psalm 43, daarvan het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen en wat zijt ge onrustig in uw lot en het eindigt met uw hoop. Herleef naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers, straks in antwoord op de prediking. Liefde gemeente, het is een algemeen gangbare uitdrukking, hoop doet leven. Dat kan iedereen zeggen, of je nou christen bent of niet-christen, in bepaalde omstandigheden wordt het ook als een bemoediging tegen iemand gezegd. Dat je de hoop en je moed dus niet moet verliezen. Hoop doet leven. Maar het maakt natuurlijk wel verschil wat je ermee bedoelt en hoe je dat invult. Van wat is nu eigenlijk dan echte hoop, waar je dus ook echt iets aan hebt. En wat is leven eigenlijk? Wanneer leef je nu echt? Waar leef je voor? Wat is de grond van je bestaan? En ik kan dus meteen daaraan toevoegen ook, wat is de grond voor je hoop? Want ja, iedereen kent toch ook wel de voorbeelden van mensen die iets hopen. En ja, op een bepaalde manier houdt het ze dat dan ook wel op de been. Maar ondertussen dan zal blijken in de praktijk dat ze tevergeefs op iets of iemand hebben gehoopt. Ze hadden bijvoorbeeld de hulp ingeroepen van iemand die ze beschouwde als een goede vriend, maar helaas, hij had allerlei smoesjes en uitvluchten en geen tijd en hij laat ze gewoon zitten. Nou ja, dan heb je wel gehoopt, maar het loopt op niets uit. Je wordt teleurgesteld, je wordt ermee beschaamd. En u en jullie kennen zelf wel allerlei voorbeelden die je nu in gedachten kunt nemen uit je eigen leven, dat je er ook tegenaan gelopen bent. Dat je hoop werd beschaamd. Maar vanmiddag wil ik het met u en jullie hebben over hoop die niet beschaamt. Echt niet. Nooit. Werkelijk waar. En dat is de hoop die we in de Bijbel vinden. Dat is hoop die doet leven. En we gaan ernaar op zoek in die geschiedenis van Jacob en Jozef om te ontdekken hoe de christelijke hoop in deze geschiedenis functioneert en hoe u en jij en ik daarvan kunnen leren. Hoop doet leven. Ja, echt leven, want dat moesten we ook nog even nagaan. Wat is nou de definitie van leven? Is dat voor jou alleen zoiets als eten en drinken? Het is mijn bestaan als mens, mijn biologisch bestaan. Eten en drinken en vrolijk zijn, is dat het? Het materiële en het horizontale, heb je echt niks meer? Is het ware leven niet dieper? Gaat het niet om diepere waarden en diepere vreugden? Gaat het ten diepste niet om het mogen kennen of leren kennen van zaligheid, van volkomen verlossing, van een diepe voldoening die je in je hart mag ontvangen en die eeuwig zal stand houden? En als je het nog niet kent, dan zou ik zeggen, ga er naar op zoek. Want dat maakt het leven werkelijk pas de moeite waard. Het ware lieven, leven en loven is daar waar men Jezus ziet. We schrijven als thema boven de preek vanmiddag: Jacobs hoop herleeft. En we willen drie dingen nagaan. Ten eerste de boodschap van de hoop en de inhoud van de hoop. En tot slot, als toepassing zou je kunnen zeggen, de hoop doet leven. Jacobs hoop herleeft. We letten eerst op de boodschap van hoop die hem werd gebracht en dan op de inhoud van de hoop. En de hoop doet leven. Gemeente, u kent die woorden wel uit de psalm die we straks gaan zingen, uit Psalm 43, waar staat uw hoop herleven naar zijn gebod. En als de hoop in je hart herleeft, als God zijn woord zo aan je hart heiligt, dan ga je het ook belijden en kun je er niet van zwijgen. En dan wordt dit je diepste vreugde en het rustpunt in je onrustige hart. Mijn redder is mijn God. Dan mag je weten dat je niet te vergeefs op Gods woord je hoop hebt leren stellen. Zoals die dichter van Psalm 119 dat ook zo mooi onder woorden brengt. Als je hoop herleeft, dan ja, ontvang je weer kracht en moed en vertrouwen. En dan vertrouw je helemaal aan de Here toe en aan zijn leiding. En mag je in zijn hoede geborgen weten en ga je veilig en heilig. Maar als je nog even teruggaat naar hoe die dichter, hoe het met hem gesteld was voordat hij bij deze belijdenis uitkwam, toen zijn hoop herleefde, dat hij toen kon zeggen, mijn redder is mijn God. Wat eraan voorafgaan was, dat hij moest zeggen, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? En wat zijt ge onrustig in uw lot? En nou, dat is wel precies ook van toepassing op de situatie van de aartsvader Jacob, zoals we hem in ons tekstgedeelte ontmoeten vanmiddag. En misschien komt het voor u of voor jou ook wel heel dichtbij. Dat je zo onrustig bent van binnen. En dat je, ja, je kunt misschien ook wel een poosje een bepaalde façade overeind houden. Zodat je voor de buitenwacht de indruk blijft wekken dat het allemaal geweldig gaat. Maar diep in je hart weet je dat het helemaal niet goed met je gaat. Dan ben je onrustig en treur je verslagen. En daarom is mijn vraag vanmiddag, kunt u misschien ook een beetje herleving gebruiken? Revival, opwekking van de christelijke hoop. Hoe staat het bij jou eigenlijk? Leeft die hoop wel echt? Of moet die ook herleven? Het zijn vragen die we niet uit de weg moeten gaan, maar die je eerlijk onder ogen moet zien. En waar je ook een antwoord op moet geven. En gelukkig als we ons laten leiden door het woord van God om een Bijbels antwoord te vinden. En dan zullen we het ook mogen ontdekken hoe de hoop wordt gewerkt en ook kan herleven naar tijden van inzinking. We gaan naar die geschiedenis van de aartsvader Jacob en we ontmoeten hem in ons tekstgedeelte op een moment in zijn leven. Dan is hij al een oud en bejaard man geworden, 130 jaar. En wat moet hij terugkijken op een veelbewogen leven? Ik hoef dat allemaal niet uitvoerig te schetsen, denk ik, vanmiddag, maar ik noem alleen even het sterven van zijn beide vrouwen, Rachel eerst en Lea later. Wat heeft hem dat ontzettend uit het lood geslagen ook. Wat een zware beproeving, maar een van de allerzwaarste dingen die de aartsvader Jacob heeft moeten meemaken was de vermissing van Jozef, met wie hij een bijzondere band had. Want hij herkende in Jozef, in Jozefs hart en in Jozefs leefwijze iets van de genade van God. Hij had met Jozef een geestelijke band ook. En hij wist dat de Heere werkte in het leven van Jozef. Maar ja, op een bepaalde dag, hij had Jozef naar zijn broers gestuurd om naar hun welstand te vragen. Maar de broers kwamen terug en die hadden een mantel. Ja, die bekenden die veelkleurige mantel van Jozef bij zich en helemaal onder het bloed. Ja, wat is er gebeurd? Ja, het zal wel een, we weten het ook niet. Een wild dier waarschijnlijk heeft hem getroffen en verscheurd. En nou, daar zat Jacob. Hoe moet je dan verder? We hebben al niets meer van hem vernomen, al zoveel jaren niet meer. Jozef wordt als vermist opgegeven, maar je weet hoe dat gaat. Als mensen vermist zijn, dan blijf je toch altijd op de een of andere manier rekening houden met de gedachte dat er misschien op de een of andere bijzondere manier is die toch nog ergens in veiligheid gesteld en komt hij op een zekere dag toch weer terug. Er was dus een knagende onzekerheid in het hart van de aartsvader Jacob, want hij moest eigenlijk de feiten onder ogen zien en toch kon hij zich er ook niet zomaar bij neerleggen. Dat Jozef door een wild dier verscheurd was, want naast die pijn die een vader dan heeft in zijn hart. Nou, dat is al met geen pen te beschrijven, maar daarnaast was er ook die geestelijke strijd in het hart van de aartsvader. Want, ik zei al, dat een bijzondere band met Jozef. Dat vooral te maken met het feit dat Jozef op een zekere dag bepaalde dromen had ontvangen, die, dat begreep iedereen, dat waren niet zomaar dromen die als de werking van je eigen onderbewustzijn dan tot stand komen, maar dit waren openbaringsdromen die God hem gegeven had. En op grond van die openbaringsdromen had de Heere toch duidelijk gemaakt dat hij voor Jozef een bepaalde toekomst had weggelegd. Waar die broers niet zomaar in mee wilden gaan, want het zou betekenen dat zij voor Jozef moesten buigen. Nou, het laatste wat ze zouden willen doen was dat. En Jozef of Jacob kon het ook misschien niet meteen allemaal goed plaatsen, maar hij had wel begrepen dat God met Jozef bezig was en dat God hem niet had afgeschreven. Maar hoe zit het daar dan mee? Zouden die beloftenissen dan verder hun vervulling missen? En heeft God zijn goedertierenheid nu afgesneden. Er was geen hoop meer voor Jacob. Of hij pendelde heen en weer tussen hoop en vrees. Ja, wat een bewogen levensgeschiedenis. En dan de actuele situatie van de hongersnood, die hem er uiteindelijk toe bracht om te doen wat hij liever niet wilde doen, namelijk dat hij zijn zonen naar Egypte stuurde om daar koren te kopen, want ze hadden gehoord dat daar nog voorraad was. Maar Benjamin mocht niet mee, hoor. Die moest thuis blijven, want dat zou hij, als Benjamin ook vermist zou raken of hoe dan ook hem zou ontvallen, dat zou hij niet meer kunnen verwerken. En zo gaan die broers op weg. En Jacob, die achterbleef, hield zijn hart vast. Als dat maar goed gaat. Als ze maar weer allemaal terugkomen. Ja, en dan komen ze terug zonder Simeon. Die werd in Egypte in gijzeling gehouden. Want die onderkoning van Egypte, die wilde als bewijs van hun oprechtheid en van hun betrouwbaarheid die jongste zoon ook zien, Benjamin. Die moest mee. Nou, dan stort Jacob helemaal in. Jullie beroven mij van kinderen. Jullie zullen mijn grijze haren helemaal ten grave dragen. Maar ik kon niet anders. En Benjamin moest mee terug naar Egypte. En dan volgt die geschiedenis dat Benjamin wordt verdacht van diefstal. Dat Benjamin wordt vastgehouden in Egypte. En dat brengt de broers van Jozef zo in het nauw. Dan ontstaat er zo'n zielsbenauwdheid. Dan gaan ze terugdenken aan hun eigen leven en wat ze misdaan hebben. Dan gaan ze het ook belijden. En in die zielsbenauwdheid komt er dan een kentering in hun houding. Ze komen tot inkeer. Ze gaan deze buitengewoon zware situatie nu zelf in verband brengen met het feit dat zij Jozef hadden verkocht. En liever nog hadden ze hem uit de weg geruimd. Nu gedenken ze aan hun zonde. Nu zien ze dit alles als straf. En zien ze de hand van God hierin. Dat brengt hen tot verootmoediging. En dan wil Juda boeten en de plaats innemen van Benjamin. En als dat gebeurt, dan vindt die ontknoping plaats, zoals we dat gelezen hebben in hoofdstuk 45, dat Jozef zich aan zijn broeders bekend maakt en zich met zijn broeders verzoent. Een buitengewone, ontroerende geschiedenis ook. En dan stuurt hij daarna zijn broers terug naar de plaats waar zijn vader woont. En ze krijgen zoveel mee, kleding en proviant. En Benjamin, die krijgt extra mee, zoveel zilverlingen, 5 Stel kleding en eten voor onderweg en tal van kostbaarheden en koren in overvloed worden allemaal meegegeven voor Jacob. Op 10 ezels en 10 ezelinnen en wagens worden meegestuurd waarop ze straks hun vader en het hele gezin en hun bezittingen kunnen vervoeren. Want Jozef had gezegd dat ze bij hem moesten komen wonen. God heeft mij hier naartoe gestuurd om een groot volk in het leven te behouden. Wat jullie allemaal ten kwade hadden bedacht, heeft God ten goede gewend. Wonderlijk zijn die wegen van de Heer en die dromen van Jozef zijn toch uitgekomen. Zie je wel? Dat is de openbaring van God. Die laat nooit één van zijn woorden onvervuld ter aarde vallen. Jozef, de redder, de van God gegeven redder, de redder van het volk die eerst zo zwaar en zo diep moest lijden en toen zo'n uitermate hoge positie kreeg van eer en macht en aanzien en invloed. En nu gaat Jozef zich over zijn familie ontfermen en hij brengt ze bijeen. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Het wordt weer één grote familie die leven van de zegeningen van Jozef. Nou, op wie lijkt Jozef nu een beetje, jongens en meisjes? Op wie lijkt Jozef nu een beetje als ik zeg hij moest eerst heel erg lijden en toen werd hij uitermate verhoogd? Ja, je hebt het goed begrepen, hij lijkt in de verte een beetje op de Heere Jezus. We noemen hem ook wel een type van de Heere Jezus. Van zijn lijden en zijn verheerlijking. Maar de Heere Jezus heeft natuurlijk op een nog veel diepere manier moeten lijden. Hij werd veel dieper vernederd en miskend en verraden door zijn eigen broeders. Ja, dat zijn wel punten van overeenkomst. Door zijn eigen broeders verraden, verkocht, gedood en gekruisigd, maar door God verheven tot een zo hoge positie van eer en macht dat hij nu gezeten is aan de rechterhand van zijn vader op de troon der heerlijkheid. Dat moeten we even vasthouden in gedachten. Die lijn van Jozef naar de Heere Jezus, de van God gegeven redder die zijn familie bijeenbrengt. De gemeente, het huisgezin des Heren, die al zijn volk bewaart en verzorgt en onderhoudt tot op de dag van vandaag. En zo gaat die karavaan op pad vanuit Egypte naar Kanaan. En daar staat vader Jacob op de uitkijk. Dan zal die man in spanning hebben gezeten. Hij heeft al zoveel verdriet om het gemis van Jozef. En nu zal deze reis nu aflopen, nu Benjamin mee was gegaan. Hij moest erbij zijn. Waar zal die nu ook mee terugkomen? Zal Simeon ook weer vrij zijn? Zal Juda niet zijn achtergebleven in de plaats van Benjamin? Zijn oude ogen turen naar het gezelschap dat langzaam dichterbij komt. En zodra hij de personen kan onderscheiden, begint hij te tellen. 9, 10, 11. Oh, dat betekent dat ze allemaal weer zijn teruggekeerd. Hij kan bijna zijn ogen niet geloven. Maar als ze op gehoorsafstand zijn gekomen, dan kan hij ook zijn oren niet geloven. Want wat roepen ze hem vanuit de verte al toe? Hoort hij het goed? Jozef leeft nog! En hij is een heerser in heel Egypteland. Jozef, zijn doodgewaande zoon, waar hij al 22 jaar niets van vernomen heeft. Nou, toen hij dit hoorde, toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Kun je begrijpen, dit is toch onvoorstelbaar. Dit wil toch niet zomaar tot je doordringen. En Jacob zegt, dit is te veel. Ik kan er niet bij. Hij hoorde een boodschap van hoop en leven. Van hoop die doet leven. En wij horen het ook, gemeente, vanmiddag. In het evangelie van vrije genade. Het was voor, voor Jacob eigenlijk niet te bevatten. Want als het werkelijk waar is wat deze boodschap zegt, Jozef leeft, dan is er hoop. Dan herleeft de hoop, dan wordt zijn droefheid veranderd in geluk. En die broers brengen deze boodschap in opdracht van Jozef. En Jozef is zelf eigenlijk ook de inhoud van de boodschap. Jozef leeft nog en is heerser over heel Egypteland. En als u nu die lijn van Jozef naar de Heer Jezus nog weer even doortrekt, dan mogen wij zeggen dat die boodschap dat Jezus leeft ook vandaag tot op de dag van vandaag wordt verkondigd in opdracht van niemand minder dan de opgestane en verheerlijkte Christus zelf, die voor zijn hemelvaart aan de kerk deze opdracht meegegeven heeft. Gaat dan heen, onderwijst al de volken en vertelt hen dat er een zaligmaker is die leeft en regeert in eeuwigheid. Dus het is in opdracht van hem en hij is ook tegelijk zelf de inhoud van die boodschap. Boodschap van hoop. Opdat in uw en jouw hart de droefheid zou wijken en de hoop zou leven en herleven. En dat zal gebeuren als je persoonlijk deze Heer Jezus leert zien en leert nodig krijgen als de redder van het volk en ook van u en jou persoonlijk. Jezus leeft nog en hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat is de boodschap vanmiddag alweer in de kerk. Een boodschap van hoop. Is het al tot u en jou doorgedrongen? En die boodschap die gaat van hem uit ook om vandaag zijn familie bijeen te brengen, samen te brengen als gemeente, als een groot gezin van broeders en zusters in de Heer. Weet je wie dat zijn? Het zijn allen die de Heer Jezus hebben lief gekregen en nodig gekregen voor hun behoud. Hoor jij ook al bij die familie? Er staat, hij zal ze onderhouden. En die boodschap die gebracht wordt, gaat nu ook nog vergezeld van de zichtbare bewijzen die de tekenen onderpanden zijn van de waarheid van die boodschap. Die worden daardoor onderstreept als Jacob die wagens ziet die meegekomen zijn uit Egypte en alles wat dan meegebracht wordt als liefdegaven van Jozef, dan zijn dat, zeg maar, de zichtbare tekenen en de onderpanden van Jozef die de boodschap onderstrepen en verduidelijken en versterken. En in dit verband mogen wij dan ook wel de lijn doortrekken naar de sacramenten die de Heere heeft gegeven bij de bediening van het woord, als die zichtbare tekenen en zegelen in doop en avondmaal die ons willen overtuigen van de waarheid van het woord en de betrouwbaarheid van het woord en van de genade van de zaligmaker. Want die boodschap die is één op één verbonden met de persoon. Want als u vraagt wat is de inhoud van die boodschap van hoop, dan, ja, dan zou er een heleboel woorden aan kunnen wijden, maar ten diepste is het een persoon. Het is niet iets, maar iemand. En die persoon, dat is die meerdere Jozef, de Heere Jezus, die door zijn lijden en vernedering, die dieper ging dan die van Jozef, dat heil heeft aangebracht wat nu verkondigd wordt, die tot een heerlijkheid gekomen is die geen pen beschrijven kan, een heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was, maar waarin hij nu is teruggekeerd en hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Jozef was heerser over heel Egypteland, maar Jezus is meer. Alle macht in hemel en op aarde. En als je dan kijkt naar die trouwe zorg die Jozef aan zijn familie besteedt, en dat vergelijkt met hoe de Heere zorgt voor zijn kinderen en voor het huisgezin, de zere, voor de gemeente, dan dan stijgt dat daar ook zo oneindig ver bovenuit. Hoe groot is hij? Zoveel rijker dan dat Jozef dat kon doen. Dus die christelijke hoop waar we vanmiddag over spreken, jonge mensen en ouderen, die Bijbelse hoop, dat moet je niet zien als een leerstuk, als een hoofdstuk uit een catechisatieboekje, of als een theorie. Het is een persoon. Het staat ook ergens in de Bijbel van Christus, die onze hoop is. Er is een levende hoop voor de christen, omdat er een levende zaligmaker is. Jozef leeft nog. Jezus leeft nog. En daarom kunnen we zeggen, hoop op de Heer Jezus doet leven. Geloof in de Heer Jezus doet leven. Liefde tot hem doet leven. Want geloof, hoop en liefde verbinden de zondaar aan hem die leven is en leven geeft. Wat wij niet hebben, wat wij door de zonde zijn kwijtgeraakt, dat wil hij schenken. En het wordt ontvangen waar die liefdeband is ontstaan, die ook als een toevoerkanaal functioneert, waarlangs de Heere zijn milde gaven ons schenkt. Ziet u dat nu ook voor uzelf, dat het echt bij hem vandaan moet komen, omdat u het niet hebt? Wij zijn het kwijt door de zonde. Dat kan nooit diep genoeg doorleefd worden en nooit genoeg betreurd worden. Wij zijn het kwijt door de zonde. Dat waren leven, lieven en loven. God kwijt. Wij leven van nature zonder God en daarom ook zonder hoop in deze wereld. En het gaat ons nog gemakkelijk af ook. Want we kunnen het wel missen, denken we, totdat God je stilzet. Door de ontdekking aan wie je nu werkelijk bent in de ogen van een heilig God. Maar hoor nu de boodschap uit dat verre land waar geen hongersnood is. Jozef leeft nog. Jezus leeft. En hij deelt uit in overvloed aan allen die van hem hun heil leerden verwachten. Oh, wat zal er nu door vader Jacob heen gegaan zijn toen hij dit goede nieuws, dit evangelie hoorde. Deze goede tijding uit een ver land, die is als een beker koud water voor een dorstige ziel. Als Jozef leeft, betekent dat hij toch gespaard is en niet verscheurd door de wilde dieren en niet van ellende is omgekomen in een Egyptische gevangenis en niet als dwangarbeider bezweken is in een Egyptische steengroeve enzovoort. Zijn vader hart springt op van vreugd. Maar dat Jezus leeft, dat betekent oneindig veel meer. Want hij leeft niet op de manier van, oh gelukkig, hij is aan de dood ontsnapt. Nee, hij leeft omdat hij de dood heeft overwonnen. Hij die gestorven is om onze zonden, hij leeft om te tonen dat hij een zaligmaker is die volkomen kan zaligmaken degenen die door hem tot God gaan. De dood heeft geen vat meer op hem. En daarom zal de zonde geen vat meer hebben en de gevolgen van de zonde op degene die het leven leerde zoeken buiten zichzelf in Jezus Christus. Gemeente, als wij denken aan het sterven van Christus, dan moeten we het bezien van de kant van de mens typeren als een gerechtelijke moord. Maar van zijn kant was het een daad van onbegrijpelijke liefde. Een offer om de zonde van zijn volk te verzoenen. Door zijn sterven neemt hij op zich wat wij hebben verdiend. De straf op de zonde en Gods toorn over de zonde. Maar als hij dat op zich neemt en overneemt, neemt hij ook de oorzaak weg van onze honger en kommer. En als de oorzaak wordt weggenomen, dan moeten de gevolgen ook wijken. En de dood is een gevolg van de zonde. Dus als de oorzaak overwonnen is, dan hebben de gevolgen geen grip meer op hem. En dat is precies wat geldt van, ten aanzien van de Heer Jezus en waarom hij is opgestaan uit de doden. En heeft hij de poort naar het leven ontsloten voor allen die het van hem leerden verwachten, die de oorzaak van hun ellende bij zichzelf leerden zoeken in hun eigen zonde en schuld, en die daarover zielsbedroefd dat voor de Heere gingen belijden en tot hem leerden vluchten en op hem hun hoop leerden stellen. En werkelijk waar, deze hoop wordt nooit beschaamd, want hij neemt ze allen mee die tot hem leerden vluchten. Hij doet ze allen delen in dat heerlijke leven. Leven met God. Hoop doet leven, nietwaar? Nou, dit is het leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dit is leven, als je God terug mag vinden, als je in een heerlijke verzoende verhouding tot hem mag staan. Als God zijn vriendelijk aangezicht over je verheft, als je zijn goedheid en genade mag proeven en smaken. Dat is leven, daar leef je van op. Dat is leven tot in eeuwigheid. Maar dan ga je ook leven niet alleen vanuit God, maar ook voor God en tot eer van God. Jezus leeft en dat geeft hoop. En deze hoop doet leven voor elk die Christus tot zijn deel leerde kennen. En hij zal leven uit de schatten en gaven en de weldaden die Christus voor zijn volk verwierf. Voor Jacob werden die schatten en gaven van Jozef met karrevrachten aangevoerd, nietwaar? Zo hebben we het gelezen. En Jacob kon het niet bevatten. Het was te veel. Maar wat dacht u van die meerdere Jozef? Wat die te bieden heeft? Jezus leeft nog en is regeerder over hemel en aarde, over kerk en wereld. En hoe zalig als hij ook op de troon in uw en jouw hart kwam. Jezus leeft en hij doet leven allen die hun heil van hem verwachten. Dan springt je hart van vreugde op. Wat is dat veel wat daarvan deze meerdere Jozef getoond wordt in al die schatten en gaven die meekomen in de prediking van het evangelie en die getuigen van zijn opzoekende zondaarsliefde en van zijn eeuwige trouw. Het is meer dan karrevrachten vol. Ik kan de reeks van die schatten niet tellen of bevatten. Hij spreekt bijvoorbeeld bij de doop al van vergeving van zonden. Hij overtuigt ons aan zijn tafel van zijn milde goedheid. Het zijn allemaal zichtbare onderstrepingen van zijn rijke gunst. En al zie je de persoon nog niet, maar bij het zien van al die hemelse goederen die gezonden worden om ons ervan te overtuigen dat Jezus leeft. Nou, dan krijg je daar toch al geloof voor. Dan word je toch al overtuigd dat het werkelijk waar is. Hoe groot en heerlijk en hoe dienenswaardig die meerdere Jozef is. Je ziet al die karren vol en je weet, het komt van hem. En het zegt ook iets over hem. Een zaligmaker die zoveel te bieden heeft, die volkomen kan zaligmaken degene die door hem tot God gaan. Hij heeft de verlossing en zaligheid bewerkt van al zijn volk, van de hele familie, en hij gaat ze thuis brengen. Hij heeft daartoe alle macht, alle bevoegdheid en hij stelt die in het werk om dit te verwezenlijken. En hij zendt de boodschappers van die zeer goede tijding uit. En u en jij mag het vandaag alweer horen. En hij stuurt alle middelen en gaven mee die hiervoor nodig zijn om ons hiervan te overtuigen. En hij heeft de eer van God willen verbinden aan uw zaligheid. Daar heeft Christus nu al dat werk voor volbracht. Opdat God weer aan zijn eer zou komen en u aan de zaligheid. En waar dat gebeurt in uw leven, is dat ook de vreugde van zijn hart En hij ziet dus ook niets liever dan dat u en jij, zondaar, voor het eerst of opnieuw tot hem komt, bij hem schuilt, uw hoop op hem alleen vestigt. Wat de eer van God is en de zaligheid voor zijn volk, dat is tegelijk ook de vreugde van zijn hart. Die drie dingen zijn aan elkaar verbonden in het evangelie. De vreugde voor Christus, de eer van de Vader, de zaligheid voor zijn volk. John Bunyan schrijft ergens: wat deed Christus toen hij opstond uit de doden? Zijn antwoord is: toen huppelde hij van vreugde, omdat hij de verlossing en zaligheid van John Bunyan had bewerkt. Maar niet alleen van hem, van al degenen die nu in hem hun heil en hoogst geluk leren beschouwen. Ja, deze hoop doet leven. Deze hoop doet leven. En als we met name in onze tekstversen proberen te ontdekken wat dat dan betekent, wat dat inhoudt, hoe dat eruit ziet, dan is één ding meteen duidelijk. Jacob komt in beweging. Hij moet het eerst verwerken, dit goede nieuws. Dat is ook duidelijk. Het was eigenlijk te veel en te groot. En hij bezweek er bijna onder. Het gaat je begrip te boven. Maar dan, als het even bezonken is, dan zie je dit. Dat hij niet blijft zitten waar hij zit. Hij zegt: het is genoeg. Ik zal gaan. Mijn zoon Jozef leeft nog. Hij zal gaan, hij wil hem ontmoeten. Dus passiviteit, lijdelijkheid, doffe berusting, ongeïnteresseerdheid, lauwheid, gezapigheid. Ik kom het niet tegen waar deze hoop metterdaad leeft. En gemeente, dan heb ik een kritische vraag. Want als ik dat dan wel bij u en jou tegenkom, die gezapigheid en die lauwheid en die ongeïnteresseerdheid, moet ik daar nog van denken? Mensen die niet in beweging te krijgen zijn voor de zaak des Heren, voor de kerk, voor het zoeken van hun geestelijke belangen. Nou, het is geen best teken, gemeente. Want waar de geest werkt en het woord ingang vindt, daar gebeurt iets. Dat raakt je, dan kom je in beweging. Ja, nu doel ik niet op een soort dadendrift dat we ineens van alles menen te moeten gaan doen en acties organiseren en nog meer commissies en clubjes en vergaderingen enzovoort, waar we dan vooral zelf het voortouw in hebben. Nee. Kijk, er kan natuurlijk een gedrevenheid zijn die niet per se uit heilig vuur voortkomt. Maar dit gezegd hebbende, is dit zeker waar. Waar de geest werkt en het woord ingang vindt, daar komen geestelijke werkzaamheden bij de troon van Gods genade. Werkzaamheden met een genadige belofte. Daar word je een bidder. Voor jezelf, maar ook voor de gemeente, je geestelijke familie. Voor de zending, de uitbreiding van Gods koninkrijk. Je wordt iemand die het woord lief heeft, opent, overdenkt, bepeinst en doet. Jacob staat op en zegt: ik zal gaan. Ik zal gaan in de weg van de gehoorzaamheid. De hoop doet mij leven en doet mij metterdaad gaan daarheen waar Jozef mij wil ontmoeten. Nou, dat is een christen. Die Gods woord heeft gehoord en die zegt: ik zal gaan om God te dienen, om Jozef te ontmoeten en om met de familie samen bij hem te zijn. Ik zal gaan in de kracht van de Heere. Ja, laat het een lange en lastige reis zijn, dat christen leven in deze wereld. Maar toch, het doel is het waard. Waar denken jullie nu, jonge mensen, dat de meerdere Jozef, de Heer Jezus, jou wil ontmoeten? Waar denk je dat je met zijn familie samen bij hem kunt zijn? Ben je ook echt dankbaar dat we als gemeente weer voltallig samen kunnen komen? Zondags? En er zijn geen belemmeringen meer voor verenigingsleven en voor catechisatie? En dat soort bijeenkomsten door de week. Doe je ook mee? Kom je ook in beweging? Beweegt de boodschap van hoop ook jou in de goede richting? Misschien is er iemand die bezig is met de vraag of God hem ergens wil gebruiken. Maar je weet het niet, je ziet het niet duidelijk. Zou de Heer mij wel willen gebruiken? En waar zou hij mij dan willen gebruiken? Maar leer dan uit deze geschiedenis dat dit een antwoord des geloofs is. Zoals we het horen uit de mond van vader Jacob. Ik zal gaan in de mogendheden des Heren, Heren. Hij komt in beweging. En hij volgt de roepstem die tot hem kwam. Ja, hoop doet leven, eeuwig leven zelfs, want het staat in dat laatste vers dat Israël, het is trouwens ook heel mooi om te zien dat Jacob hier Israël wordt genoemd, wordt bij zijn geloofsnaam, de naam waarin Gods genade verweven zit. Hij zegt, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog, ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Dus hij zegt zoiets, nu heeft mijn leven zin. Voordat ik sterf wil ik hem nog gezien hebben. Maar we mogen het nog verder doortrekken, gemeente. Ook als ik sterf. Want als ik hem heb gezien, dan zal ik niet sterven, maar leven. Hoop doet leven, zelfs over de grenzen van dood en graf heen. Gemeente, wat een boodschap. De Bijbelse hoop. Die doet leven. Jonge mensen, gemeente, ik noemde het net al, de coronabeperkingen zijn nu weer ingetrokken, gelukkig. Maar wat ga jij nu doen? Blijf je een beetje aan de zijkant, waar je zo op je gemak voelde, in de schaduw, onzichtbaar, onvindbaar? Dat was wel een van de grote zorgpunten en verleidingen van de coronatijd, denk ik, dat mensen makkelijk onzichtbaar konden worden en onvindbaar waren, konden onderduiken. Is dat nog steeds wat jij van plan bent, of u? Of ben je straks ook aanwezig als het woord open gaat? Trouw zondags in de kerk en door de week op de vereniging en in de catechisatie of waar de Heer je maar roept. Waar je samenkomt met anderen uit hetzelfde gezin. De gemeente. En allen die zich scharen rondom die ene persoon die in het midden staat en moet staan. En moet blijven staan. In het midden. Niet alleen in de kerk, maar ook in uw en jouw leven. Daar rust zegen op. Want waar hij centraal staat en u op hem hoopt, daar zul je het zelf ondervinden. Dat deze hoop niet beschaamt. Maar dat hoop doet leven en zelfs de ingezonken hoop herleeft. Dat geven de Heere in zijn genade. Amen. Laten we nu samen danken en bidden. Getrouwe Heren, zo mogen we ook aan het einde van deze eredienst uw aangezicht zoeken om u hartelijk te danken voor wat u gaf. Een ongestoorde dienst, onderwijs van de schriften, wilt u het zelf zegenen, Heren, dat het met ons meegaat de nieuwe week in. Als we ons werk weer mogen hervatten of als het voor de kinderen, de jongeren, week van vakantie is, en we ontspannende dingen kunnen doen, maar waar we ook gaan of staan, overal hebben we uw leiding en bewaring nodig. Heren, dat is ons gebed, maar wilt u bovenal dit woord met ons mee laten gaan. Dat het ons niet zal verlaten, dat het meegaat ook de binnenkamer in. En dat uw beloften worden omgezet in gebeden. Opdat we in die weg de rijke vervulling ervan mogen ontvangen in de bedelaarshand van het geloof. En zo dragen we elkaar bij de troon van uw genade op. Heren, dat we ook naar elkaar zullen omzien als gemeente. Aan elkaar zullen denken, voor elkaar zullen bidden. Elkaar zullen dienen door de liefde. En niet alleen in de gemeente, maar ook daarbuiten. En zo bidden we, Heren, dat uw gemeente als een licht op de kandelaar mag zijn. Een stad op de berg die niet verborgen blijft. Juist dat is nodig in deze wereld en in deze tijd. Laten we daarin ook onze roeping en verantwoordelijkheid verstaan. En laat niemand achterblijven. Laten wij mogen komen tot die daadkracht van het geloof die Jacob deed zeggen, ik zal gaan. Die de verloren zoon deed zeggen, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Wederkeren tot u, om dan ook vervolgens te wandelen op de smalle weg van de wederliefde en de geloofsgehoorzaamheid. Dat is pas leven, als we hebben leren leven met u en dan ook voor u, tot uw eer. Leven als aan uw hand, want zonder u kunnen wij niets doen. Heere, gaat u zo met ieder van ons. Wilt u onze dank aanvaarden en ons bidden verhoren uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, normaal gesproken zou dit het moment van de collecte zijn. Laat ik nu volstaan met te zeggen, de Heere heeft de blijmoedige gever lief en hij zegene u en uw gaven. Laten wij als slotzang zingen van Psalm 130 en daarvan het vierde vers. Dat is: hoopt op de Heer, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Psalm 130, het vierde vers. Gaat nu heen in vrede en ontvangt met biddende harten de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.